Good afternoon, everybody.
Goedemiddag iedereen.
Do you had a good meal?
Hebben jullie lekker gegeten?
Do you feel strong?
Voelen jullie gesterkt?
Is jullie oren gespits? Ik hoop zo.
Ik hoop zo.
This time of the day is not easy to sit and listen to any message.
Het is op dit moment van de dag niet gemakkelijk om te luisteren naar welke boodschap dan ook.
But I hope that this hour will change and it will be for us a period of enjoyment in the presence of the Lord.
Ik hoop dat dit een moment zal zijn dat we ons dat het ons zal veranderen en dat we ons zullen verheugen in de aanwezigheid van de Heer.
While sitting there in my chair,
toen ik daar op mijn stoel zat,
the Lord reminded me that there is such a cloud of witnesses in heaven.
De Heer herinnerde me eraan dat er zo'n grote wolk van getuigen is in de hemelen.
That is aware of us also seeking and praying and asking the Lord to work even in our day.
Die er bewust van is dat wij de Heer zoeken en op zoek zijn naar Hem.
And I remind myself of various men of God.
En ik dacht aan verschillende mensen van de Heer.
True men of God that has gone us before.
Dat zijn ware mensen van de Heer die ons voorgegaan zijn.
And that is part of that cloud of witnesses.
Die onderdeel zijn van die wolk van getuigen.
And I think it will be a marvelous joy one day when we will see them.
Ik denk dat het een fantastisch moment zal zijn wanneer wij hen zullen ontmoeten.
And especially when we will be with them with the Lord.
En in het bijzonder wanneer wij samen met hen, samen met de Heer zullen zijn.
Also this year, our incident regarding Brother Etienne.
Ook het incident met broeder Etienne.
For myself, this is really a deep pain.
Voor mij persoonlijk is dit echt een diepe pijn.
I know him for about 30 years.
Ik ken hem ongeveer 30 jaar.
We had marvelous and wonderful times in the presence of the Lord.
We hebben zeer bijzondere en waardevolle momenten gehad samen met de Heer.
We zien the Lord worked in mighty ways.
We hebben de Heer op zeer fantastische manieren zien werken.
And his path with the Lord were sometimes so difficult.
En
his path with the Lord was
zijn weg met de Heer was soms erg moeilijk.
He lost two sons.
Hij heeft twee zonen verloren.
I remember once when I was invited to preach in his congregation.
Ik herinner me nog dat hij preekte in de samenkomst.
And the day when I came there, the Monday or the Sunday, I had to start with a week of ministering in his congregation.
En toen op die dag dat ik aan het begin van de week kwam om bediening te verrichten in zijn gemeente.
They were just coming back from burying one of their sons.
Hij kwam toen terug van de begrafenis van een van de twee zonen.
And I think that through all these difficult times and trials.
Ik denk dat door deze moeilijke omstandigheden en moeilijke momenten in zijn leven.
In some way he had come to a very special relationship with the Lord.
Dat hij op die manier in een speciale relatie met de Heer is gekomen.
And I think we should do more for our brethren, you know, brothers that we know in the Lord.
Ik denk dat we meer zouden moeten doen voor broeders die we kennen.
That goes through difficult times.
Die door moeilijke tijden heen gaan.
To pray for them.
Dat we voor hen zullen moeten bidden.
And as far as it's in our ability.
En zover als het voor ons mogelijk is.
To also support them.
Ze ook te ondersteunen.
Okay, today, this afternoon, we will be talking about, again, we're talking about the spirit-filled life.
Deze middag zullen we opnieuw spreken over het geestvervulde leven.
This is the theme for this whole weekend.
Dat is het thema voor dit hele weekend.
And today, this afternoon, we will be talking about practical holiness.
En deze middag zullen we spreken over heiligheid in de praktijk.
So we've started yesterday afternoon.
Gistermiddag zijn we begonnen met.
And at first we discussed what Christ has done on the cross.
Ten eerste bespraken we wat Christus gedaan heeft aan het kruis.
The design for our spiritual lives.
Het ontwerp voor ons geestelijke leven.
What has been made possible through the cross.
Wat mogelijk gemaakt is door het kruis.
This morning we discussed a next step.
Deze morgen hebben we een volgende stap besproken.
Is the enabling power of the Holy Spirit.
Dat is de kracht van God die dit mogelijk maakt, zijn geest.
This enabling power of the Holy Spirit is possible through the cross.
Deze kracht van de geest is mogelijk door het kruis.
And the third point that we've already discussed yesterday and throughout the weekend.
En het derde punt wat we al besproken hebben gisteravond.
Is exactly this, that there should be a full surrender.
Dat er een volledige overgave zou moeten zijn.
It is in a full surrender that this enabling power of the Holy Spirit is activated in our lives.
Alleen door een volledige overgave is deze kracht van de Heilige Geest werkzaam in ons leven.
Once we have died to ourselves.
Wanneer we gestorven zijn aan onszelf.
Then the Holy Spirit can really work in power through our lives.
Dan alleen kan de Heilige Geest op een krachtige manier werken in ons leven.
The rivers that I've been talking about this morning.
Datgene waar ik over gesproken heb deze morgen.
Can flow through our lives.
Kan, deze rivier kan door jullie levens heen stromen.
When we have a desire for this life.
Wanneer we een verlangen hebben naar dit leven.
There are many practical issues.
Er zijn vele praktische punten.
That one should understand.
Die we zullen moeten begrijpen.
To successfully live this life.
Om op een succesvolle manier dit leven te leven.
So this afternoon I'm not going to preach.
Dus deze middag zal ik niet gaan preken.
It's merely a discussion.
Het is meer een gesprek.
And it's my desire that you would really understand these spiritual truths.
En het is mijn verlangen dat jullie werkelijk deze geestelijke dingen zullen begrijpen.
We can read from the scriptures from Romans chapter 12, a few verses.
We kunnen uit Romeinen 12 een aantal versen lezen.
Romans 12 from verse 9.
Romeinen 12 vanaf vers 9.
I think the most important name, if one can capture in one name, in one word, the Spirit-filled life.
Als ik het geestvervulde leven op één manier zou moeten samenvatten in één woord.
Then it is perfect love.
Dan dat betekent dat volmaakte liefde.
It's not our love.
Het is niet onze liefde.
But it's God that loves through us.
Het is God die lief heeft door ons heen.
He loves the world through us.
Hij heeft de wereld lief door ons heen.
And he exhibits his love in our lives.
En hij laat zijn liefde zien in onze levens.
So we read in Romans chapter 12.
Laten we Romeinen 12 lezen.
From verse 9. But just before we read, let's just have a word in prayer.
En voordat we gaan lezen, laten we bidden.
Dear Lord Jesus, it is such a wonderful privilege in this afternoon.
Heer Jezus, het is zo'n groot voorrecht dat we in deze middag.
To again come to you, Lord.
Om opnieuw tot u te komen.
And to together sit around your throne.
En om samen te zijn om uw troon.
And to ask you to teach us this afternoon.
En om u te vragen om ons te onderwijzen deze middag.
To explain the scriptures to us, dear Lord.
Om het woord uit te leggen.
In the same way that in those days while you were on earth.
Dezelfde wijze als u dat deed toen u op aarde rondwandelde.
When you teach the disciples,
toen u de discipelen onderwees,
that you would also come this afternoon in our midst,
dat u ook deze middag in ons midden zult zijn,
and reveal the scriptures to our hearts,
en deze schrift zult openbaren aan ons hart,
that you would give us the insight to understand,
dat u ons het inzicht zult geven om dit te begrijpen,
and that these things would become a practical reality in our lives,
en dat deze dingen praktijk zullen worden in onze levens,
that we not only understand these things, Lord,
dat we de dingen niet alleen zullen begrijpen, Heren.
But that we also experience the power of God through our lives.
Maar dat we ook echt de kracht van u zullen ervaren in onze levens.
We pray it in your most wonderful name.
We bidden het in uw machtige naam.
Amen.
Amen.
Okay, verse 9.
Vers 9.
Let love be without dissimulation.
Laat de liefde ongeveinsd zijn.
Abhor that which is evil.
Heb een afkeer van het kwade.
Cleave to that which is good.
En houd vast aan het goede.
Be kindly affectionate one to another with brotherly love.
Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.
In honor preferring one another.
Ga elkaar voor in eerbetoon.
Not slothful in business.
Wees niet traag wat uw inzet betreft.
Fervent in spirit.
Wees vurig van geest.
Serving the Lord.
Dien de Heere.
Rejoicing in hope.
Verblijd u in de hoop.
Patient in tribulation.
Wees geduldig in de verdrukking.
Continuing instant in prayer.
Volhard in het gebed.
Distributing to the necessities of saints.
Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.
Given in hospitality.
Leg u toe op de gastvrijheid.
Bless them which persecute you.
Zegen wie u vervolgen.
Bless and curse not.
Zegen hen en vervloek hen niet.
Rejoice with them that do rejoice.
Verblijd u met hen die blij zijn.
And weep with them that weep.
En huil met hen die huilen.
Be of the same mind one toward another.
Wees eensgezind onder elkaar.
Mind not high things, but condescend to men of low estate.
Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige.
Be not wise in your own conceit.
Wees niet wijs in eigen oog.
We only read thus far from the word of the Lord.
We lezen dit gedeelte uit het woord van God.
Now in these verses,
in dit gedeelte,
which come after the beginning of chapter 12, verse 1 and 2 that we have discussed yesterday.
Wat komt na het gedeelte in vers, uit vers 1 en 2 wat we gisteren besproken hebben.
Where Paul says that we must come to the point where we present our bodies as a living sacrifice to God.
Waar Paulus schrijft dat wij onze levens moeten offeren als een levend offer aan God.
Then these things that we are now talking about.
En deze dingen waar hij hier nu over spreekt.
Concerns our practical Christian lives.
Hebben betrekking op ons praktische christelijke leven.
So there's a few things that I would also like to discuss in this regard.
Er zijn een aantal punten dat wil ik bespreken met betrekking tot dit.
The first is the question of sin.
Het eerste is de vraag over zonde.
The first kind of sin that become known to us is that which is before regeneration, before we come to the Lord Jesus.
De eerste type van zonde wat bij ons bekend wordt, dat is op het moment voordat we tot geloof komen, tot wedergeboorte komen.
That's an avoidable transgression of the revealed will of God.
Dat is een
avoidable transgression.
Dat is een niet te voorkomen.
Je kan het vermijden.
Je kunt het niet vermijden.
Je kan het vermijden.
Je kunt het vermijden.
Maar je doet niet.
Maar dat doe je niet.
Okay, we find a beautiful scripture in this regard in James chapter 4 verse 17.
We vinden daar een mooi gedeelte in.
I'll read various verses this afternoon and you're welcome to go with me from scripture to scripture. And this one is James chapter 5, chapter 4 verse 17. James chapter 4 verse 17.
We lezen deze middag een groot aantal teksten en jullie zijn vanuit uitgenodigd om dat mee te lezen. Op dit moment hebben we Jacobus 4 vers 17.
We read therefore to him that knoweth to do good.
Wie dan weet goed te doen.
And doeth it not.
En het niet doet.
To him it is sin.
Voor hem is het zonde.
So he knows full well what is wrong.
Dus diegene weet heel goed wat verkeerd is.
But he nevertheless do it.
Maar toch doet hij het.
So this is in the revealed will, we know that this is sin.
Dus we weten door de openbaring dat dit zonde is.
It's avoidable transgression.
Het is te vermijden.
And before we come to know the Lord Jesus.
En voordat we voor het moment dat we Christus leren kennen.
Sinners commit this kind of sin.
Zondaars bedrijven deze type van zonde.
But once you've come to the Lord,
maar op het moment dat je tot de Heer Jezus komt,
once you've experienced His saving grace,
maar op het moment dat je de redding ervaren hebt,
this sin should not be in your life.
Deze zonde zal niet moeten plaatsvinden in jouw leven.
If you know full well something is wrong,
als je heel goed weet dat er iets verkeerd is,
certain acts, outward acts of sins, of sinful nature,
bepaalde daden,
and you nevertheless do them.
En toch doe je ze.
This is not the way that the Christian should live.
Dit is niet de wijze waarop een christen zou moeten leven.
There is also sin after regeneration.
Maar er zijn ook zonden na onze wedergeboorte.
What kind of sin is it that we find in our lives as Christians?
Wat voor type zonde vinden we in ons leven als christenen?
For the most part, this is innocent.
Voor het meeste is dit onbekend.
Innocent. Innerlijke zonde.
Innerlijke zonden zijn dit.
It's an attitude.
Het is een houding.
It's in disposition.
Het is een
a disposition. It's an inner sense of doing things. It's a something that's in our inner sense, and it's a way that we behave.
Het is een bepaalde manier waarop we ons gedragen.
It's a tendency.
Het is
neiging, ja, tendency. It's a neiging. And it's in conflict with perfect love.
En het is in contrast met volmaakte liefde.
And this is what we find as Christians after we've come to the Lord and we're born again.
En dat is wat we terugvinden als christenen wanneer na onze wedergeboorte.
And this is described by the conflict between the flesh and the spirit.
Dat wordt beschreven in de strijd tussen de geest en het vlees.
So all Christians at some stage.
Dus alle christenen.
At some stage they will experience this conflict between the spirit of God in their lives and the flesh.
En zij zullen deze strijd van de geest en het vlees ervaren in hun leven.
And they'll find that often they'll sin in their inner man.
En ze zullen vaak ervaren dat ze zondigen in hun innerlijk.
And they'll find this inner conflict and they'll experience that they do not behave in accordance with perfect love.
En zij zullen ervaren dat zij niet handelen overeenkomstig de volmaakte liefde.
And this is exactly what the Lord does when he fills us with his spirit.
En dat is precies wat de Heer doet op het moment dat hij ons vult met zijn geest.
He frees us from this disposition.
Hij bevrijdt ons van die houding.
He frees us from this law of inner sin.
Hij bevrijdt ons van die wet van de innerlijke zonde.
We've discussed this in detail yesterday.
We hebben dit gisteren tot in details besproken.
The law of sin had been crucified with Christ.
De wet van de zonde is gekruisigd met Christus.
And the Holy Spirit has applied it in our lives.
En de Heilige Geest heeft dat toegepast in onze levens.
When we've committed ourselves fully to the Lord.
Op het moment dat we ons volledig toewijden aan de Heer.
It has become a reality in our lives.
Is dat realiteit geworden in onze levens.
It's not our love.
Het is niet onze liefde.
But it's the perfect life of love of God.
Maar het is de volmaakte liefde van God.
Does that mean that the spirit-filled Christian will not sin anymore?
Betekent dat een geestvervulde christen niet meer zal zondigen?
That's a question.
Dat is een vraag.
And it's extremely important that we understand it.
En het is enorm belangrijk dat we dit zullen begrijpen.
Now according to the Bible in 1 John chapter 2 verse 1.
In de Bijbel in 1 Johannes 2.
You can go with me to that verse.
Kunnen we dat vers toe gaan?
1 John chapter 2 verse 1.
1 Johannes 2 vers 1.
Here we find again St. John writing to is this epistle to this church, and here is something very interesting, the way that he states it.
In Johannes 2, dat is een brief aan de gemeente, en het is zeer interessant om te zien op welke manier hij dit zegt.
He says, my little children, these things write I unto you, that ye sin not.
Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt.
So what he says, this is the normal Christian life, is not to persist in sin.
Dus wat hij zegt, is dat het normale christelijke leven zo is dat we niet in zonde zullen blijven.
God has freed us from this inner disposition of sin.
God heeft ons bevrijd van deze innerlijke houding van zonde.
But then he proceeds further and he says, and if any man sin.
En maar dan gaat hij verder en hij zegt, en als iemand gezondigd heeft.
We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.
Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige.
This is the unplanned sin.
Dit zijn de ongeplande zonden.
It does happen.
Dat kan voorkomen.
But there is a major difference between sinning in this man.
Maar dat is een enorm verschil met zondig op deze manier.
And having the inner struggle with the flesh in the unsanctified life.
En aan de andere kant. Het struikelen in de zonde van het ongeheiligde leven.
My father often compared this with bees.
Mijn vader die vergeleek het altijd met wespen.
When I was a child and in the house.
Toen ik een jongen was.
Was my father a bijenboer.
Mijn vader was een bijenhouder.
A bijenboer? Bijenhouder?
Een imker.
Ja, yeah, just on the sideline. And I remember from time to time I had quite a lot of these things.
En ik kan me nog wel herinneren dat ik af en toe best wel veel wespensteken had.
Now if you walk in the field.
Dus als je het veld inloopt.
In these beautiful woods surrounding this area.
Hier in de prachtige bossen in deze buurt.
And you see a bee.
En je ziet een wesp.
And you see another bee.
En je ziet een andere bij.
And you see another bee.
En je ziet er nog een.
You would start thinking maybe there's a nest.
Dan zou je best wel eens kunnen gaan denken dat er een nest in de buurt is.
And if you look around, you'll most probably find the nest.
En als je een beetje rondkijkt, dan zul je er ongetwijfeld een zien.
The Christian that is not sanctified.
Een christen die niet geheiligd is.
He will find in his life.
Hij zal in zijn leven.
A nest.
Een nest.
Of bees.
Of bijen.
The flesh.
Het vlees.
That's the name.
Dat is hoe we het noemen.
There's a bee.
Er is een bij.
And there's another bee.
En er is er nog een.
And there's another bee.
En er is er nog een.
It's an eternal struggle.
Dat is een eeuwige strijd.
There's no true victory.
Er is geen echte overwinning.
You'll find in his inner life that in the inner man is not pure before God.
Hij zal in zijn innerlijke, in zijn innerste, in zijn binnenste voelen dat hij niet puur is voor God.
There's an attitude, there's a tendency in conflict with perfect love.
Het is een houding die in strijd is met volmaakte liefde.
So often there are feelings towards other Christians.
Dus soms is een houding ten opzichte van andere christenen.
Maybe of jealousy.
Misschien door jaloersheid.
Maybe angry.
Misschien boosheid.
Anger. Toorn.
Boosheid.
Boosheid. Okay. I must just make sure that he translated correctly. All these things is in the heart of man.
Dat alles vinden we in het hart van mensen.
There's a nest.
Daar zit een nest.
And this is what the Lord would like to do. He want to, in the cross, he has made provision for this.
Dit is het volgende wil de Heer graag doen. In het kruis heeft hij de mogelijkheid gegeven.
He want to free us from the nest.
Hij wil ons bevrijden van dat nest.
But when I walk in the woods.
Maar als ik het bos in ga.
And I see a bee.
En ik zie een bij.
Does it mean there's a nest?
Betekent dat daar een nest is?
Not necessarily, maybe somewhere.
Niet noodzakelijkerwijs.
But one bee is not a nest.
Maar één bij, dat is geen nest.
So it's as simple as that.
Zo simpel is het.
It's always possible to sin.
Het is altijd mogelijk dat we zondigen.
But there's an enormous difference between this, the unplanned sin, and the life living, a Christian living, a fleshly life.
Maar er is een enorm verschil tussen een leven waarin we zo nu en dan zondigen en een leven waarin we vleeselijk leven.
There are also a difference between sin and infirmities.
Er is ook een zonde, een verschil in het leven.
Sin and infirmities, zwakheden.
Zwakheden en zonde.
Sin is not the same as infirmities.
Een zonde is niet hetzelfde als een zwakheid.
Let's read in Romans chapter 8.
Laten we naar Romeinen 8 gaan.
Romans chapter 8 verse 26.
Vers 26. Het is Romeinen 8 vers 26.
Here we read. Likewise the Spirit also helpeth our infirmities.
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp.
So the Spirit help us in our infirmities.
Dus de Geest helpt ons in onze zwakheden.
So if we have an infirmity, it's not sin.
Dus als ik een zwakheid heb
but,
betekent dat niet dat het een zonde is.
But the Spirit of the Lord is there to support us.
Maar de Geest van de Heer zal ons ondersteunen.
We find the same in the letter to the Hebrews.
Hetzelfde vinden we terug in Hebreeën.
Chapter 4. Hebrews chapter 4.
Hebreeën hoofdstuk 4.
In verse 15.
In vers 15.
Hebrews chapter 4 verse 15. And I would like you to read the verses with me.
En ik zou het,
because I've so often seen that just quoting the scriptures often doesn't convince people.
Ik zou graag willen dat jullie met me meelezen, want ik heb vaak gezien dat het alleen horen van de teksten mensen niet overtuigt.
We'll have to read it for ourselves.
Dus laten we het voor onszelf lezen.
So let's read it. Hebrews chapter 4 verse 15.
Hebreeën 4 vers 15.
For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities.
Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden.
But was in all points tempted like as we are, yet without sin.
maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar so zonder zonde.
So what this text says is that Jesus is touched with the feeling of our infirmities.
Dus wat deze tekst zegt is dat Jezus bekend is met onze zwakheden.
Exactly because he himself lived as a man.
Juist omdat hij ook mens is geweest.
And then we find in verse 16 these wonderful words.
En in vers 16 vinden we deze prachtige woorden.
Let us therefore come boldly unto the throne of grace.
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade.
That we may obtain mercy.
Opdat wij barmhartigheid verkrijgen.
And find grace to help in time of need.
En genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
So the wonderful thing is the Lord Jesus is our advocate.
Dus het bijzondere is dat de Heer Jezus is onze advocaat, onze voorspraak.
Before the throne of God.
Voor de troon van God.
So although we have a lot of infirmities.
Dus hoewel we veel zwakheden kunnen hebben.
We can still come to the throne.
Toch kunnen we naar de troon toe.
And know that Jesus truly understands.
En weten dat Jezus ons echt begrijpt.
There's also the sin of ignorance.
Er is ook een zonde van ontkennen.
Ja, meer het is dat je onbewust is daarvan.
Dus het is meer dat je onbewust zond.
Leviticus chapter 5. You can find that there. Leviticus
chapter 5. Hoofdstuk 5.
We moeten repeat in the book of Hebrews, but we can just read it here.
Het wordt herhaald in Hebreeën, maar we lezen het hier.
5 verse 18.
Leviticus 5 vers 18.
So here it's about the sin of ignorance. And he shall bring a ram without blemish out of the flock.
Hij moet een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee.
With thy estimation for a trespass offering unto the priest.
Tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer naar de priester brengen.
And the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance.
De priester zal zo verzoening voor hem doen voor zijn zonde die hij zonder opzet.
Wherein he erred and wished not.
En zonder het te weten gedaan heeft.
And it shall be forgiven him.
En dat zal hem vergeven worden.
So he didn't even know his sin.
Dus hij kende zijn zonde niet eens. Hij wist niet dat ze er waren.
But he did sin.
Maar toch deed hij zonde.
And even in that case, the blood is necessary for this sin.
En zelfs voor dat geval is de zonde nodig voor deze zonde. Is het bloed nodig voor deze zonde.
But if you walk with the Lord.
Maar als je wandelt met de Heere,
the sacrifice of Jesus,
het offer van Christus,
has made provision even for this sin.
Heeft zelfs hierin voorzien.
Now let's take a practical example.
Okay, laten we een praktisch voorbeeld nemen.
We're sitting in a group and I'm telling a story.
Ik zit in een groep en ik vertel een verhaal.
In the way that I understood it.
Op de wijze dat ik het begrijp.
But while telling it, you sit in the group and listening to me.
En jij zit ook in een groep en je luistert erna.
And what I am telling for the truth,
en wat ik als waarheid vertel,
from your standpoint,
vanuit mijn standpunt,
not from your standpoint,
vanuit jouw standpunt,
is an absolute lie.
Dat klopt het helemaal niet, het is een leugen.
And you sit and listen to me.
En jij zit daar en je luistert naar me.
And you think, how on earth is it possible that somebody can with such a straight face tell a lie?
En dan vraag je je af, hoe is het mogelijk dat iemand met zo'n gezicht dit kan vertellen? Want het is een leugen.
For him it's the truth.
Maar voor hem of haar is het de waarheid.
But you have a different perspective.
Maar jij hebt een ander perspectief.
Maybe some other information.
Misschien heb je andere informatie.
And you know it didn't happen that way.
En je weet dat het niet op die manier gebeurde.
Now listening to that person.
Nou, dus je luistert naar die persoon.
You know he lies.
En je weet dat hij liegt.
But in fact he's telling the truth.
Maar in feite spreekt hij de waarheid.
So he is sinning.
Maar hij zondigt.
Because you are right and he is wrong.
Omdat jij gelijk hebt en hij niet.
But he doesn't know it.
Maar hij weet het niet.
Now maybe in your heart you will feel, how is it possible that he isn't out as a Christian and he tells these kind of lies?
Misschien voel je wel in je hart, heb je de vraag waarvan, hoe is het mogelijk dat hij als Christen dit zegt? Hij liegt.
Often we find in our lives.
Vaak vinden we in ons leven.
That Christians do things that we don't understand.
Dat we dat christenen dingen doen die we niet begrijpen.
Christians do strange things.
Christenen doen echt rare dingen.
But it's not for us to judge.
Maar het is niet aan ons om dat te oordelen.
It's for God to judge.
God zal dat moeten oordelen.
We are not the judge of our brethren.
Wij zijn niet geroepen om onze broeders te oordelen.
We should love them and accept them.
Wij zullen hem moeten liefhebben en accepteren.
And if we feel that this brother has now really did something wrong.
En als we weten dat deze broeder echt iets verkeerd heeft.
Or the sister.
Of de zuster.
We should go to them.
We zullen daar naartoe moeten gaan.
And we should talk to them.
En we zullen met hen in gesprek moeten gaan.
And help them.
En hen helpen.
So what we find is this, with regarding the question of sin, this sin before regeneration.
Dus met betrekking tot de vraag over een zonde, er is zonde voor ons wedergeboorte.
That's when somebody, through his acts or her acts,
dat is als iemand door zijn daden,
do avoidable transgressions in contrast of in conflict with the revealed will of God.
Die zonde doet, die vermijdbaar zijn en die in strijd zijn met de wil, geopenbaarde wil van God.
This is not the kind of sin that the Christian should commit.
Deze zonde zou de christen niet moeten begaan.
If somebody do this kind of these kind of things,
als iemand deze zonde doet,
committing acts in direct conflict with the revealed will of God,
daden die in directe tegenspraak zijn met de geopenbaarde wil van God,
is difficult to believe that such a person is a true Christian.
Dan is het echt moeilijk om te geloven dat deze persoon een echt christen is.
But there's also the sin after regeneration.
Maar er is ook zonde na onze wedergeboorte.
That's not so much sins that's committed.
Dat zijn niet echt zonden die we daadwerkelijk begaan.
But it's an inner sin.
Maar het zijn innerlijke zonden.
It's an attitude, a disposition, a tendency.
Dat is een houding, iets wat van binnenkomt.
Een gezindheid. Een gezindheid.
Het is een gezindheid.
That is in conflict with perfect love.
Die in tegenspraak is met volmaakte liefde.
That's that eternal conflict and within that particular Christian.
Dat is een voortdurende gezindheid, strijd binnen de christen.
Between the flesh and the spirit.
Het is een strijd tussen de geest en het vlees.
And then we comes to the life after full surrender.
Dan komen we bij het leven na volledige overgave.
That's a spirit-filled life.
Dat is het geestvervulde leven.
That's a life of victory.
Dat is een leven van overwinning.
Where Romans chapter 8 verse 1 and 2 is true in our lives.
Wanneer dat leven waarin Romeinen 8 vers 1 en 2 werkelijkheid is.
The law of the spirit of Jesus Christ.
De wet van de zonde.
Yeah, the law of the spirit.
De wet van de geest van Jezus Christus.
Has freed us from the law of sin.
Heeft ons bevrijd van de wet van de zonde.
We are truly freed from that law.
We zijn waarlijk bevrijd van deze wet.
But there's always the possibility of unplanned sin.
Maar er is altijd de mogelijkheid dat we onbewuste zonde doen.
Not only onbewuste zonde, also unplanned sin. It was not planned.
Dat we ongemerkte zonde doen.
Ja, onbeplande zonde.
Ongeplande zonde.
Ja, het is niet bedacht. Hoe klinkt dit? Niet bedacht, klinkt het Hollands. Goed. Then there's also the sins of ignorance.
Dus het is ook de zonde die we ongemerkt doen.
As well as the question of infirmities.
En ook het onderwerp van zwakheden.
These are not sins.
Het zijn geen zonden.
And the Christian that lives the spirit-filled life.
En de christen die het geestvervulde leven leeft.
Can live with a clean conscience before God.
Kan met een schoon geweten ten opzichte van God leven.
As Paul has so often said about his own life.
Zoals Paulus zo vaak gezegd heeft van zijn eigen leven.
I'm not aware of something in my life between me and Christ.
Ik ben me niet bewust van het feit dat er iets is in mijn leven tussen Christus en mij.
So that's the question of sin. The next thing that I would like to discuss is continuously being filled with the Spirit.
Het volgende wat ik wil bespreken is het voortdurend gevuld zijn met de geest.
Is a full surrender one act of consecration?
Is volledige overgave één moment?
Is it something that happened only once in your life?
Is het iets wat één keer gebeurt in je leven?
Is it final?
Is het definitief?
Let's read a verse from Thessalonians.
Laten we
1 Thessalonians.
1 Thessalonicenzen.
Paul's letter to the Thessalonians, the first letter to the Thessalonians. And I would like to read chapter 5, verse 23.
We zullen lezen 1 Thessalonicenzen 5, vers 23.
So now I'm talking about the being filled with the Holy Spirit, and whether it's just a single act or whether it's something like being continuously filled with the Spirit.
Dus we gaan nu spreken over het gevuld zijn met de Heilige Geest. Is het een moment wat één keer plaatsvindt of moet het vaker plaatsvinden?
Okay, let's read 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly.
En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen.
And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
So it is interesting, he says in this passage that the God of peace might sanctify us holy.
Wat interessant aan dit gedeelte is, is dat de God van de vrede ons zelf geheel en al heiligt.
That's a completed work.
Dat is een volbracht werk.
And he says after that,
en nadat zegt hij,
we should be preserved whole in spirit, soul and body until the coming of our Lord.
En daarna, hij vervolgt dus, en daarna zegt hij, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden.
So it's completed.
Dus het is volbracht.
And thereafter, we should live that life.
Zullen we dit leven moeten leven?
That's also what we found in Romans chapter 12, verse 1.
Dat is ook wat we in Romeinen 12, vers 1 vinden.
And there Paul says that we, maybe we should just read it again. Romans chapter 12, let's go there.
Misschien moeten we het lezen. Dus laten we naar Romeinen 12 gaan.
Romans chapter 12, verse 1 and 2.
Romeinen 12, vers 1 en 2.
After Paul has discussed the theory of what Christ has done on the cross.
Paulus heeft besproken wat Christus op het kruis gedaan heeft.
After chapter 6, 7 and 8 in Romans.
Na dus Romeinen 6, 7 en 8.
Paul comes to the point where he says that we should act on that.
En dan komt hij bij Romeinen 12 en dat is het punt dat we daarop moeten reageren.
This is the act of full surrender.
Dit is de daad van volledige overgave.
I beseech you, therefore, brethren.
Ik roep u er dan toe op, broeders.
By the mercies of God.
Door de ontfermingen van God.
That ye present your bodies a living sacrifice.
Om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer.
Holy and acceptable unto God.
Heilig en voor God welbehagelijk.
Which is your reasonable service.
Dat is uw redelijke godsdienst.
So what we find here is that Paul says we should present our bodies.
Dus Paulus zegt hier, we zullen onze lichamen moeten wijden, moeten geven.
There's an act of presentation.
Dat is een daad van een gave.
In the same way that the Israelites in earlier times.
Dus dat is eigenlijk dezelfde wijze als Israëlieten in vroegere tijden.
Has brought his offer to the temple.
Hun offer naar de tempel brachten.
And gave the offering to the priest.
En een offer aan de priester gaven.
Which cut its throat.
Die de keel doorsneed.
So there was an act of finality.
Dat is een daad waarin een finaliteit in zit, einde.
It's completed.
Het is voltooid.
In the same way Paul says we should also in this particular verse consecrate our lives, our bodies to Christ.
Op dezelfde wijze als Paulus hier zegt dat wij onze lichaam aan God moeten wijden als een levend offer.
So in a certain sense there's this one. The once and for all kind of surrender.
Dus in zekere zin is het een eenmalige, volledige overgave.
Where we fully surrender our lives to the Lord.
Waarin we ons leven volledig overgeven aan de Heer.
And the Dr. Andrew Murray called it a volle overgave.
En Andrew Murray noemde dit een volledige overgave.
Full consecration, ja. But then on the other hand, there's also a continuous aspect. And we find that in Ephesians. You can go with me to Ephesians.
Laten we naar Efeze gaan, want daarin zien we al de voortdurend element heeft.
Ephesians chapter 5.
Efeze 5.
Ephesians 5, Ephesians chapter 5, verse 18.
Vers 18.
Ephesians 5, chapter, verse 18. And be not drunk with wine, wherein is excess.
En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is.
But be filled with the Spirit.
Maar word vervuld met de geest.
Now this verse, if one just read it in this manner.
En als we dit vers op deze manier lezen.
It seems as if the same single experience of being filled with the Spirit is being talked about.
Het, is, het lijkt er dan op dat het dezelfde manier van vullen met de geest is als waar we over gesproken hebben.
But actually in the Greek, this is in the continuous tense.
Maar in het Grieks zien we dat dit dan is het op die manier geschreven dat het voortdurend.
So what it says here is that we should be continually filled with the Holy Spirit.
Dus dat betekent dat we continu gevuld zullen moeten worden met de Heilige Geest.
This is something that doesn't happen only once in our lives.
Dat betekent dat het niet één keer gebeurt in ons leven.
But we should come again and again at that point.
Maar we zullen opnieuw en opnieuw op dat punt moeten komen.
We actually just answer this question.
Waar we ons deze vraag zullen moeten stellen.
Where God asks, are you still available, my child?
Ben ik nog steeds beschikbaar voor u, God?
Are you still willing for whatsoever I would bring across your path?
Zijn we nog steeds bereid om watgeen dat er ook op ons pad komt te doen.
God tests us in a deeper and deeper sense throughout our lives.
God proef ons op zonde in ons leven.
So the question is, are we still a willing?
Dus de vraag is, zijn we nog steeds bereid?
Maybe in a certain situation we'll have to go on our knees.
Dus misschien moeten we in een bepaalde situatie op onze knieën gaan.
And just say, Lord, you know, I'm truly committed to you.
En zeggen, Heere, u weet dat ik mijn ware toegewijd heb aan u.
And even in this most difficult circumstances.
Misschien in zelfs in deze moeilijke omstandigheden.
I'm truly yours.
Ik ben nog steeds de uwe.
Use me as you like.
Gebruik me zoals u wilt.
I stand by what I've, at that earlier date, I've given my life fully to you, Lord, and I'm standing for that.
Heer, u weet dat ik terug in de tijd mijn leven aan u gegeven heb en ik sta daar nog steeds in.
The question is, can one lose this experience?
De vraag is, kan iemand deze ervaring verliezen?
Can it happen that it's not a reality in one's life anymore?
Kan het zo zijn dat dit geen realiteit is in het leven van iemand meer?
Now, here I would like to refer to something that Christians often has a problem with.
Dan wil ik hier ergens aan refereren waar christenen veel problemen mee hebben.
Maybe not in general, but from time to time.
Misschien niet in het algemeen, maar soms.
And that's the question of forgiveness.
Dat is de vraag over vergeving.
Sometimes it happens that a brother or a sister do something.
Soms gebeurt het dat een broer of een zuster iets doet.
That is extremely difficult to forgive.
Wat echt erg moeilijk is, echt heel erg moeilijk is om te vergeven.
And then the question will be, will we allow a root of bitterness?
En dan is de vraag, willen we ergens in ons bitterheid toestaan?
Or will we say, yes Lord, I truly forgive him or her?
Of zeggen we dan, Heere, ik wil hem of haar echt vergeven.
I will not keep anything back.
Heer, ik zal niets achterhouden.
If this is what you bring along my way.
Als u dit op mijn pad brengt.
Yes Lord. I accept it.
Okay, Heer, ik zal het accepteren.
It's extremely difficult.
Dat is extreem moeilijk.
And maybe I'll have to wrestle before the Lord.
En dan zal ik ongetwijfeld daarin moeten strijden voor de Heer.
But I come to the point where I say, yes, Lord.
En dan kom ik op het moment dat ik zeg, ja, Heer.
I forgive.
Okay, ik vergeef hem of haar.
The moment that the child of God, the spirit-filled child of God,
het moment dat het geestvervulde kind van God,
keeps something back from God,
iets van God achterhoudt,
says, Lord, not this.
En zegt, Heere, nee, dit niet.
This aspect of my life, Lord. Until now, I served thee, I've given everything to you, I would be willing.
Heere, dit gebied van mijn leven, ik heb u altijd geprobeerd te dienen, maar dit gebied van mijn leven.
Here I draw the line.
Hier trek ik een lijn en niet verder.
I cannot forgive this.
Ik kan hem niet vergeven.
Then this life, the spiritual life, will immediately not be a part of your life anymore.
Dan zal het geestvervulde leven onmiddellijk niet meer onderdeel zijn van jouw leven.
There's a very nice passage in this book, which I would really like to recommend. It's a book by Perkheiser, Interpreting Christian Holiness.
Ik heb een gedeelte uit een boek. Het is een erg mooi boek. En het boek is geschreven door...
Kirkheiser. Ja, it's called The Interpreting Christian Holiness.
Het boek heet Interpreting Christian Holiness. En dat wil zoveel zeggen als het interpreteren van de christelijke heiligheid.
He discussed quite a few of these questions.
Hij behandelt een aantal van deze vragen.
For example, biblical interpretation of holiness.
Bijvoorbeeld de Bijbelse interpretatie van heiligheid.
The historical interpretation of holiness.
De historische interpretatie van heiligheid.
The theological interpretation of holiness.
De theologische interpretatie van heiligheid.
The psychological interpretation of holiness.
De psychologische interpretatie van heiligheid.
And the sociological interpretation.
En de sociologische interpretatie van heiligheid.
And what does this show us?
En wat laat het ons zien?
Holiness is a life.
Heiligheid is een leven.
It's not an act.
Het is geen daad.
Full surrender, it's merely starting to walk this life.
Volledige overgave, start dit leven.
It's merely a gateway.
Het is een toegangspoort.
Towards a life.
Tot een leven.
Towards a plateau.
Tot een bepaald niveau.
Towards a landscape.
Tot een landschap.
It's not a pinnacle.
Het is geen...
It's not like climbing a mountain and reaching some pinnacle.
Het is niet dat we ergens naartoe moeten klimmen.
It's arriving at a plateau that is wide and open.
We bereiken dan een niveau die open is. Een bepaald niveau.
There's much space for walking.
En er is ruimte om te wandelen.
And experiencing this as a beautiful and wonderful life with the Lord.
En dit ervaren als een prachtig leven met de Heer.
Regarding losing this, I would like to read the following.
Met betrekking tot het verliezen van dit wil ik het volgende lezen.
It must be recognized to be sure that there is premediated sin. Premediated. Vooraf beplande.
Ja, het is... het moet duidelijk zijn dat er is voorgenomen zonde.
Calculated and presumptuous.
Berekenend en... voorgenomen.
Which is in itself an indication of a blackslidden heart.
Wat op zichzelf een indicatie is van een zwart hart.
Treffervallen hart, nee. A person so involved.
Een persoon die daarin betrokken is.
So however have long lost the sanctifying fullness of the Spirit.
Heeft allang het de heiligende volheid van de geest verloren.
When he comes back after his sad journey to the far country.
Wanneer hij terugkomt naar deze vervelende reis.
He comes as a rebel to be forgiven and restored.
Hij komt dan terug als een rebel om vergeven te worden en hersteld te worden.
He must then make his consecration anew.
Hij moet dan zijn toewijding opnieuw maken.
And receive anew the fullness of the blessing of the gospel.
En opnieuw de volheid. En de zegen van het evangelie ontvangen.
So what is the essence of what I'm saying?
Dus wat is eigenlijk de essentie van wat ik zeg?
When it so happens that the Christians sin.
Dus op het moment dat de christen zondigt.
And I'm talking about the spirit-filled Christian.
En ik bedoel dan de geestvervulde christen.
We shouldn't go and say, Lord, oh, I have sinned.
En dan moeten we niet naar de Heer gaan en zeggen, oh Heer, ik heb gezondigd.
And I've lost this life.
En ik heb dit leven verloren.
No.
Nee.
We must confess the sin.
We moeten de zonde belijden.
And we must proceed in this life with the Lord.
En we moeten doorgaan in dit leven met de Heer.
We are living this life.
We leven dit leven.
There's a beautiful type in the Bible.
Er is een mooi type in de Bijbel.
Which Paul also discusses in 1 Corinthians 9.
Wat Paulus bespreekt in 1 Korinthe 9.
Where the Israels move from Egypt towards the land of Canaan.
Waarin de Israëlieten van het land Egypte naar Canaan reizen.
Is taken as a type of our spiritual lives.
Hij geeft het als voorbeeld voor ons geestelijke leven.
And here we can see Egypt as the life of the sinner.
En hier kunnen we Egypte zien als het land van de zondaar.
After moving through the Red Sea.
Op het moment dat ze doorgaan door de Rode Zee.
In faith.
In geloof.
After seeing great wonders of God in our life.
Nadat we bijvoorbeeld grote wonderen van God in ons leven gezien hebben.
We struck the desert.
Komen we in de woestijn.
And this is where the Christian finds this conflict between the spirit and the flesh.
En dat is het moment waarin de christen de strijd tussen de geest en het vlees ervaart.
But that's something more that God has in mind for us.
Maar er is veel meer wat God in gedachten heeft voor ons.
And this is the life of rest.
En dat is het leven van rust.
And if you read in Hebrews chapters 3 and 4,
en als je Hebreeën 3 en 4 leest,
then we find that this is exactly the life that I believe St. Paul has written the letter to the Hebrews, where he says that we should live that.
En dat is precies het leven wat we zouden moeten leiden, wat daar beschreven wordt in Hebreeën 3 en 4.
So after the long journey through the desert,
dus na de lange reis door de woestijn,
there is an act of faith moving through the Jordan.
Dat is een daad van geloof om door de Jordaan te trekken.
The Jordan is not physical death.
De Jordaan is niet de fysieke dood.
But dying to myself.
Maar sterven aan mezelf.
And arriving in the land of rest.
En dan aankomen in het land van de rust.
And once we enter this life of rest.
En wanneer we dat leven van rust binnengaan.
What do we find? Was Israel always victorious in Canaan?
Wat vinden we dan? Was Israël altijd in overwinning?
Remember I?
Kunnen jullie je Ai herinneren?
Remember the Gibeonites?
Denk aan de Gibeonieten.
That was not victory.
Dat was geen overwinning.
But in general.
Maar in het algemeen.
It was a life of victory.
Het was een leven van overwinning.
And that's what the Bible is talking about.
En dat is wat de Bijbel beschrijft.
There is a victorious life.
Er is een overwinnend leven.
It's not a life of sinless perfection.
Dat is geen leven van zonderloze perfectie.
But it's a reality.
Maar het is een realiteit.
A life of victory with God.
Een leven van overwinning met God.
Not victory out of my own self.
Niet overwinning vanuit mezelf.
But the empowering spirit of Jesus Christ doing it in my life.
Maar de kracht van de Heilige Geest van Christus die het doet door mij heen.
It's still important to walk carefully.
Het is belangrijk om waakzaam, voorzichtig te wandelen.
I discussed that yesterday evening.
Dat heb ik gisteravond besproken.
And there's a wonderful text that we can also read in this regard.
There's
1 John.
Een prachtige tekst wat we zouden kunnen lezen met betrekking tot dit.
1 John 1 verse 7.
1 Johannes 1 vers 7.
So you can go with me today to that particular passage.
Dus jullie kunnen meegaan naar dat gedeelte.
1 John chapter 1 verse 7.
1 Johannes 1 vers 7.
Read it. Okay, he says, and if we walk in the light as he is in the light,
maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is,
we have fellowship with one another,
hebben wij gemeenschap met elkaar,
and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin,
en het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden.
So while we walk in the light,
dus terwijl we wandelen in het licht,
we have fellowship with God.
Hebben we gemeenschap met God.
This can also be translated as follows.
Het kan ook op de volgende manier vertaald worden.
If we are walking in the light as he is in the light.
Dus het kan ook zo dus vertaald worden, maar als wij wandelen in het licht zoals hij in het licht is.
See the continuity.
Zien jullie de continuïteit?
Let me just read it again. If we are walking in the light as he is in the light.
Maar als wij wandelen in het licht zoals hij in het licht is.
We are having fellowship one with another.
Dan hebben we gemeenschap met elkaar.
And the blood of Jesus Christ, his son, is cleansing us from all sin.
En het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden.
It's walking in the light.
Het is wandelen in het licht.
This means there's a carefulness in our spirit.
Dat betekent dat er een bepaalde mate van waakzaamheid is in onze geest.
Not to do anything that would displease the Lord.
Dus niet iets doen wat de Heer geen welbehagen geeft.
Walking with a clean conscience.
Dus wandelen met een schoon geweten.
And while we walk in this regard, in this way, in this manner with God.
Dus op het moment dat we wandelen op deze manier met de Heer.
His blood cleanses us from all sin.
Zijn bloed reinigt ons van alle zonden.
All our weaknesses, all our unconscious sins.
Al onze zwakheden, al onze zonden die we onbedoeld doen.
These, in fact, should actually divide us from God, because God is absolutely holy.
Zouden ons in feite volledig van God moeten afhalen.
But if we walk in the light,
maar als we in het licht wandelen,
the blood of Jesus cleanses us from all those things.
Als we dat doen, dan zal het bloed van Jezus Christus ons van alle zonden reinigen.
And we can walk in a clear conscience with God.
En kunnen we dus met een schoon geweten wandelen met de Heer.
We often find that legalism becomes a substitute for holiness.
Soms vinden we ook dat wetticisme een synoniem is voor heiligheid.
Sometimes Christians lose this life. It's not a reality in their life anymore.
Soms verliezen christenen dit leven.
Then they only have the outer form.
Wanneer ze alleen de buitenkant hebben.
But they're now inner power.
Maar ze hebben geen innerlijke kracht.
They become self-righteous.
Ze rechtvaardigen zichzelf.
They become judgmental.
Ze oordelen gemakkelijk.
They can maybe with their head tell you about these things. Maybe some past years ago they've trusted the Lord in this regard.
Ze kunnen je veel vertellen vanuit hun hoofd over hoe ze de Heer vertrouwd hebben. Misschien hebben ze dat ook gedaan in het verleden.
But it's not a reality in their lives.
Maar het is geen realiteit op dit moment in hun levens.
We should be continually be filled with the Holy Spirit.
We moeten continu gevuld zijn met de Heilige Geest.
There is always a deeper level of walking with God.
Er is altijd een diepere wandel met de Heer.
There is always something else.
Er is altijd meer.
That God would maybe ask from us.
Wat God misschien van ons zou willen vragen.
And the question is whether we have this attitude.
En de vraag is, hebben we die houding?
Of willingness.
Of van bereidheid.
Yes, Lord.
Ja, Heer.
The last thing, so the first thing was the question of sin. First thing I discussed. The second was the question of continuously being filled with the Spirit. And the last thing is personal growth.
Het eerste wat we besproken hebben was het vraagstuk van de zonde. Het tweede wat we besproken hebben was het vraagstuk van het continu gevuld zijn met de Heilige Geest. En het derde wat we zullen bespreken is...
It's personal growth.
Persoonlijke groei.
So we should grow to become adults in Christ.
Dus we zullen op moeten groeien om volwassen te worden in de Heer.
Now some people are adults in Christ.
Sommige mensen zijn volwassenen in de Heer.
But in their personality.
Maar in hun persoonlijkheid.
They still behave as babes.
Leven ze nog steeds als baby's.
So if in my personality I haven't really grown in a psychological sense to adulthood.
Als ik in mijn persoonlijkheid niet gegroeid ben tot op een psychologische manier van volwassenheid.
That doesn't mean that I cannot experience this spiritual life.
Dat betekent niet dat ik dan het geestvervulde leven niet zou kunnen ervaren.
I can truly live the spiritual life.
Ik kan het geestvervulde leven leven.
And at the same time psychologically be a baby.
En tegelijkertijd op psychologisch vlak een baby zijn.
It's the question of emotions and feeling.
Het gaat hier om de vraag over emoties en gevoelens.
Some people are more inclined towards emotions.
Sommige mensen zijn gevoeliger voor emoties.
Sometimes they just feel that God has left them.
Ze hebben het gevoel dat God hen optilt.
They feel they're totally on their own.
Sorry?
They feel that they are totally on their own.
Ze voelen bijvoorbeeld dat ze volledig op zichzelf zijn aangewezen.
But this is a life of faith.
Maar dit is een leven van geloof.
I can call it the tunnel experience.
Ik kan het de tunnelervaring noemen.
I don't think, do you have any tunnels here in Holland?
Zijn er die tunnels in Nederland?
Long tunnels?
Hele lange tunnels.
Okay, very nice. I didn't thought so because it's just flat. So I'm not sure what's the tunnels for.
Hij geeft aan dat hij dat niet verwacht had, omdat hij vindt dat Nederland erg vlak is en zich niet voorstellen dat er tunnels zijn onder water.
Oh, onder de water. Okay. I've been to Switzerland.
Ik ben wel eens in Zwitserland geweest.
And I've seen there some tunnels going through the mountain.
En ik heb daar echte tunnels gezien die door de bergen heen gingen.
And you'll travel for kilometers under the ground.
En je rijdt dan kilometers lang onder de grond.
So at one moment you're in the sun and it's beautiful, the sun is shining.
Dus op het moment dat je daar bent, dan schijnt de zon zeer mooi.
You have a happy moment.
Je hebt een gelukkig moment.
And then you enter the tunnel.
En dan kom je de tunnel binnen.
And that's exactly what happens to some people's emotional life.
En dat is precies wat er gebeurt in het emotionele leven van mensen.
Suddenly they feel the Lord has left them alone.
Dan voelen ze dat de Heer hen plotseling alleen gelaten heeft.
They feel emotionally down.
Ze voelen zich emotioneel down.
They feel something must be wrong.
Ze voelen dat er iets verkeerd zal zijn.
They feel they've lost contact with God.
Ze voelen dat ze de contact met God hebben verloren.
Because he doesn't distinguish between emotions.
Omdat ze geen onderscheid maken tussen emoties.
And the spiritual relation with God.
en de geestelijke relatie met de Heer.
We can have a spiritual, continuous spiritual relation with the Lord.
We kunnen een voortdurende relatie hebben met de Heer.
While our emotions go up and down.
Terwijl onze emoties op en neer gaan.
So while if that something like that happens in our lives, or sometimes some of us are more inclined to that.
Dus op het moment dat er iets in ons leven gebeurt, sommige mensen zijn daar meer gevoelig voor dan anderen.
We should remember that it's a life of faith.
Dan zullen we moeten onthouden dat het gaat om dat het een leven van geloof is.
If you're driving the car and you enter the tunnel.
En als je als je in de auto zit en je rijdt de tunnel binnen.
And it's full darkness.
En het is volledig donker.
You put on the lights.
En je doet de lampen van de auto aan.
In this case, we can say this refers to faith.
Dan kunnen we met betrekking tot dit zeggen dat het gaat om geloof.
And the faith, the lights will help you to go through the tunnel.
En de lampen zullen je dan helpen om door de tunnel heen te komen.
And in time, the sun will shine again.
En daarna zal de zon weer schijnen.
We should live in faith.
Dus we zullen moeten leven in geloof.
Not through emotions.
Niet door emoties.
So even while we maybe my life is spirit-filled life.
Dus terwijl we misschien een geestvervuld leven.
It's not impossible that we may struggle with these kind of emotions.
Dat betekent niet dat we niet strijd kunnen hebben met deze gevoelens.
There is no reason to believe if you're walking with God.
Er is geen enkele reden om te geloven dat als je met de Heer wandelt.
And you feel that you have come emotionally in darkness.
En je voelt dat je bijvoorbeeld emotioneel in de duisternis komt.
That God has left you.
Dat God je tegelijkertijd opgetild heeft.
That there must be some sin in your life.
Er kunnen zonden in je leven zijn.
Nee.
Sorry. Dat hij je verlaten heeft. Dus er kunnen zonden zijn in je leven.
There's no reason to think that there's now some sin in your life.
Er is geen reden om te denken dat er zonden zijn in je leven.
Darkness from emotions is not sin.
Dus duisternis van emoties zijn geen zonden.
We should just proceed in faith.
We zullen door moeten gaan in geloof.
Depression is also a problem.
Depressie is ook een probleem.
Some Christians don't believe in depression.
Sommige christenen die geloven niet in depressie.
And the reason is quite simple.
En de reden hiervoor is vrij gemakkelijk.
They have never had experienced depression in their lives.
Dat komt omdat ze dat nog nooit zelf ervaren hebben.
So they don't understand that other people can have this kind of experience of depression.
Dus ze geloven niet dat anderen dat wel zouden kunnen ervaren in hun leven.
Sometimes things happen in our lives.
Soms gebeuren er dingen in ons leven.
And we go into through really deep waters.
En we gaan echt door hele diepe wateren.
And then suddenly we found ourselves really depressed.
En dan voelen we ons echt depressief.
Depression may happen to Christians.
Depressie kan voorkomen in het leven van christenen.
It may happen to spirit-filled Christians.
Het kan zelfs voorkomen bij geestvervulde christenen.
And that's not easy.
En dat is niet gemakkelijk.
And we should always remember that when we in that utter darkness.
En we zullen ons altijd moeten beseffen dat als we in die duisternis zijn.
God has not left us alone.
God heeft ons niet alleen gelaten.
In my younger days.
Vroeger.
I always thought that I was always positive. I thought depression is just something that we should easily handle.
Had ik altijd het idee dat depressie iets waar we gemakkelijk mee om moesten gaan.
I never experienced it.
Ik had er nog nooit van, ik had er nooit iets van meegemaakt.
But later in my life, certain things happened.
Maar later in mijn leven gebeurden er verschillende dingen.
And I fell in deep depression.
En ik viel in een hele diepe depressie.
And today, I have a totally different way of understanding it.
En op dit moment heb ik een totale andere visie hierop.
It's only when you've gone through that.
Het is alleen op het moment dat je er doorheen gegaan bent.
That you truly understand it.
Dat je het werkelijk begrijpt.
And sometimes the Lord has to take us through these things.
En soms moet de Heer ons door deze dingen heen brengen.
To change us and form us.
Om ons te veranderen en om ons te vormen.
That He can use us.
Zodat Hij ons kan gebruiken.
Sometimes we have all sorts of preconceived ideas and things in our lives.
Soms hebben we allerlei vooringenomen ideeën in ons leven.
Some perspectives and some traditions.
Sommige perspectieven of tradities.
And the only way that the Lord can break that out of our lives.
En de enige manier waarop de Heer dit uit ons leven kan breken.
Is by a kind of experience that is really not something that is nice.
En dat kan alleen op de manier dat als we iets ervaren wat absoluut niet mooi is.
But remember, we're in the hand of the Lord.
Maar onthoud dit, we zijn in de handen van de Heer.
I've earlier today I've Just while starting this message, I refer to dear brother Etienne.
Eerder deze dag, aan het begin van deze onderwijzing heb ik al gerefereerd aan broeder Etienne.
It just goes beyond my mind.
Het gaat buiten mijn voorstellingsvermogen.
How it must be to lose two children to death.
Om twee kinderen te verliezen door de dood.
It's beyond my mind.
Het gaat verder dan ik me kan voorstellen.
And if you have not yourself walked that road.
En als je zelf niet die weg gegaan bent.
Don't be critical to Christians that fall into depression.
Wees dan absoluut niet kritisch ten opzichte van christenen die in depressie vallen.
What is also important in regarding spiritual or personal growth is discipline.
Wat ook erg belangrijk is met betrekking tot dit geestvervulde leven is discipline.
You can read with me from 1 Corinthians, another verse, 1 Corinthians chapter 9.
We kunnen daarvoor lezen uit 1 Korinthe 9.
And it's verse 27.
1 Korinthe 9 vers 27.
Listen what Paul says in this regard.
Luister naar wat Paulus zegt met betrekking tot dit.
He says, but I keep under my body.
Maar ik oefen mijn lichaam.
And bring it into subjection.
Op harde wijze en maak het dienstbaar.
Lest that by any means.
Opdat ik niet misschien.
When I have preached to others.
Na anderen gepredikt te hebben.
Myself, I myself should be a castaway.
Zelf verwerpelijk wordt.
It's interesting in the Dutch version it says harde werk.
Het is interessant om te zien dat er in de Nederlandse vertaling staat op harde wijze.
Sometimes it is really harde werk.
Soms is het echt hard werken.
We have, all of us have bad habits.
Alle van ons hebben slechte gewoonten.
And how will we kick them? Kick.
Get rid of them. We hebben een trap nodig.
It's not always easy.
Het is niet altijd gemakkelijk.
But sometimes the Lord through His Spirit.
Maar soms doet de Heer door zijn geest.
He would tell us, my child, what you're doing is not in honor of me.
En dan zegt Hij tegen mij, mijn kind, zegt God tegen ons, mijn kind, wat je doet, dat is niet tot eer van mij.
Sometimes we have preconceived ideas.
Soms hebben we al zelf vooringenomen ideeën.
Prejudices.
Vooroordelen.
And be critical towards others.
En zijn we kritisch ten opzichte van anderen.
We find that actually that in the relation between Paul and Peter.
En dat vinden we ook terug in de relatie van Paulus en Petrus.
That Paul says that there was a moment in the church at Antioch.
En dan zegt Paulus dat er een moment was in de kerk van Antiochië.
Where Peter acted not in accordance with love.
Dat Petrus handelde niet overeenkomstig de liefde.
Even though he is the great apostle.
Zelfs terwijl hij de grote apostel is.
He had a prejudice against the heathen Christians.
Hij had een vooringenomen houding ten opzichte van de heidenen.
He was afraid for the Christians from the Jews.
Hij was bang voor de christenen uit de Joden.
And he didn't behave in the way that he should.
En hij handelde niet op de wijze zoals hij zou moeten doen.
And that's also possible in our lives.
En dat kan ook in onze levens.
And we should be sensitive to the voice of the Lord.
En we zullen gevoelig moeten zijn voor de stem van de Heer.
When the Lord shows these things to us.
Wanneer de Heer ons deze dingen laat zien.
We should act on them.
Zullen we ernaar moeten handelen.
And do we find in our lives that we are judging others.
En als we in ons leven vinden dat we anderen oordelen.
Sometimes it's unconscious.
Soms is het onwetendheid.
Then we should ask the Lord to really rid us from that.
Dan zullen we de Heer echt moeten vragen dat hij ons daarvan bekeert.
Not to be judgmental in any way.
Dat we op geen enkele wijze snel geneigd zijn om te oordelen.
There is also the personality defects.
Er zijn ook persoonlijke
defects.
Persoonlijkheidsstoornissen.
Some people are very slow.
Sommige mensen zijn erg traag.
Was are overly hasty.
Anderen zijn enorm haastig.
Some is perfectionist.
Sommigen zijn perfectionisten.
I think it's quite difficult if you live with a wife that is a perfectionist.
Ik denk dat het erg lastig is om met een vrouw te leven die perfectionistisch is.
Or with a husband for that matter.
Of als man.
So when it happens that we trust the Lord for this spirit-filled life.
Maar als we de Heer vertrouwen voor dit geestvervulde leven.
Then the Lord will start working in our lives.
Dan zal de Heer in ons leven gaan werken.
And we'll have to work on these issues.
En dan zal er gewerkt worden aan deze punten.
We have to change.
We moeten hierin veranderen.
It might be difficult.
Het zal moeilijk zijn.
There's a process involved.
Het is een proces.
If we don't change,
maar als we niet veranderen,
we're not growing in God.
Zullen we nooit groeien in de Heer.
We have to change.
Dus we moeten veranderen.
Some are dominating.
Sommigen zijn dominant.
Just from in their personality, they're dominating kinds of persons.
Zijn in hun persoonlijkheid zijn ze dominant ten opzichte van anderen.
So in the same congregation.
Dus in dezelfde gemeente.
We can have one brother that's quite dominating.
Kunnen we een broeder hebben die zeer dominant is.
He stands on his point.
Hij staat gewoon voor zijn punt en hij blijft op zijn punt staan.
He comes over very strong.
Hij komt uit een sterke persoonlijkheid.
He loves the Lord.
Hij houdt van de Heer.
Maybe he's truly spiritual.
Misschien is hij ook werkelijk vervuld met de geest.
But he has this very, very strong personality.
Maar hij heeft deze sterke persoonlijkheid.
He starts a dominant person.
Hij is een dominant persoon.
So what shall we do?
Dus wat moeten we ermee?
We can't hate him. We should love him.
We kunnen hem niet haten, want we moeten hem lief hebben.
Often such a brother do things that really hurt us in our lives.
Maar soms zijn er ook broers die dingen doen die ons echt beschadigen in ons leven.
And God uses this in our lives to change us.
Maar God gebruikt dit in onze levens om ons te veranderen.
There's a proverb.
Er is een spreuk.
And I only know it in Afrikaans.
Maar ik ken het alleen in het Afrikaans.
It says, ijster slijt ijster.
Ijzer slijt ijzer.
Zo slijt die persoon van die een die van die ander.
Zo op die manier slijt ook de ene persoon de ander.
The Lord uses our other brothers and sisters in our lives.
Dus de Heer gebruikt andere broeders en zusters in ons leven.
To change us.
Om ons te veranderen.
To bring a softness in our lives.
Om zachtmoedigheid in ons leven te brengen.
To teach us humility.
Om ons nederigheid te leren.
And we should listen to the Lord.
En we zullen naar de Heer moeten luisteren.
Now that brother which is so dominant.
Dus deze broeder die zo dominant is.
He should also walk in the light.
Hij moet ook in het licht wandelen.
And maybe we should just go and also talk to that brother.
Dus misschien moeten we naar die broeder toe gaan om met hem te spreken.
If he doesn't have a wife, that's already doing it.
Als hij geen vrouw heeft die dat al met hem doet.
And once he comes to his knowledge.
En op het moment dat hij tot die kennis komt.
That dear brother should work on this.
Dan zal die broeder daaraan moeten werken.
He can't just say I'm made like this.
Hij kan niet zeggen ik ben al eenmaal zo gemaakt.
I often hear people say the Lord has made me like this.
Ik hoor zo vaak dat mensen zeggen ja de Heer die heeft me zo gemaakt.
And this is how I am.
En dit is wie ik ben.
Well, I have news for you.
Dan heb ik nieuws voor je.
The spirit-filled life is a life in which we have to change.
Het geestvervulde leven is een leven waarin we moeten veranderen.
Paul says it's hard work.
Paulus zegt, het is hard werken.
I like those Dutch words. This is exactly what it is.
Het is precies wat het is, hard werken.
So some people are, some brothers, dear brothers or sisters, but mostly brothers are very dominating. Others are overly sensitive.
Dus sommige broeders of zusters zijn zeer dominant, maar anderen die kunnen ook overgevoelig zijn.
They get home and they'll say, that particular brother didn't even greet me today.
Ze kunnen dus naar huis toe gaan bijvoorbeeld en zeggen van nou, die broeder of zuster die heeft me niet eens gegroet vandaag.
And they all walk the whole day at home.
En dan zijn ze de hele dag thuis.
And feel that brother must have something against me.
En dan hebben ze het gevoel dat die broeder of die zuster iets tegen ze heeft.
He totally ignored me.
Hij heeft me genegeerd.
There must be something wrong. Maybe I've done something.
Er moet iets verkeerd zijn. Ik denk dat het niet goed zit.
But maybe there's nothing wrong.
Misschien is er helemaal niks.
Just somehow the brother didn't see you.
Misschien heeft die broeder je niet eens gezien.
Oh, he was so busy.
Of hij was druk met iets anders.
He didn't come to meet you.
Hij had geen tijd om je te ontmoeten.
We shouldn't be oversensitive.
Dus we moeten niet overgevoelig zijn.
And if you are so oversensitive.
Maar als je wel zo bent.
We should work on it.
Dan zullen we eraan moeten werken.
And that's why it's good to marry.
En daarom is het goed om te trouwen.
Ja, yeah, it is good.
Ja, dat is goed.
Because your wife or your husband can really help you in this regard.
Omdat je man of je vrouw je hierin kan helpen.
That's why we become more complete in Christ through our husbands and wives.
Daarom worden we meer compleet in Christus door onze man of onze vrouw.
And even if children are added.
En zelfs op het moment, als we kinderen krijgen.
Children changes us.
Kinderen veranderen ons.
When I was young.
Toen ik jong was.
I was very much a black and white person.
Ik was nogal zwart-wit.
Zwart-wit, nee? Ja. And I come from a scientific background, wetenschappelijke achtergrond, scientific background.
Ik kom van een wetenschappelijke achtergrond.
And in science, something is either right or wrong.
En in wetenschap is het namelijk zo dat iets is goed of iets is fout.
There is no grey area.
Er zit geen grijs gebied.
So it was easy. Something is right or something is wrong.
Dus het was erg gemakkelijk. Iets is goed of iets is fout.
And then I had these two beautiful daughters of mine.
En toen kreeg ik twee prachtige dochters.
And the Lord used them in my life.
En de Heer gebruikte ze in mijn leven.
And then I discovered there are many colors in the world except black and white.
En toen ontdekte ik dat er eigenlijk veel meer kleuren zijn dan alleen zwart en wit.
Maybe another kind of personality defect might be that we are without empathy.
Er zijn ook bepaalde persoonlijkheden die geen inlevingsgevoel hebben.
Or talkative.
Maar die erg spraakzaam zijn.
And you have got to work on that.
En daar zul je aan moeten werken.
Maybe nobody would like to sit with you anymore at the congregation.
Misschien zijn er mensen die het helemaal niet, die niet meer bij je willen zitten in de gemeente.
Because you just talk too much, you can't stop.
Omdat je gewoon zoveel spreekt en je
you get the opportunity, you just keep going.
En als je de mogelijkheid krijgt om te spreken, dan ga je maar door.
You should work on that.
Daar zul je aan moeten werken.
Keep yourself in.
Dus hou jezelf in de hand.
Some are too quiet.
Sommigen zijn te stil.
They don't want to say a word.
Die willen niks zeggen.
They never say a word.
Ze zeggen nooit iets.
But they, through the power of the Lord Jesus, through the Holy Spirit, they should start doing it.
Maar door de kracht van de Heilige Geest van Jezus Christus zullen ze gaan spreken.
You should take that step in faith.
Je zult die stap moeten zetten in geloof.
And just try something, say something. Just say the Lord has today, the Lord has spoken to me, and this was a beautiful text that I've read.
En dit is een voorbeeld. Dus ga wat zeggen dan en zeg bijvoorbeeld: de Heer heeft me vandaag iets geleerd en een prachtig woord.
And afterwards you would feel, oh, my words came out so wrong.
En dan kun je achteraf wel denken van, oh, dit was echt, mijn woorden kwamen zo slecht over.
I made a total mess.
Ik heb echt iets volledig misgedaan.
But remember, when we're weak, we're strong. That's the biblical concept.
Maar besef dit, de Bijbelse boodschap is dat we in zwakheid sterk zijn.
It's exactly when we're weak that the Lord uses us.
En het is juist op het moment dat we zwak zijn, dat de Heer ons gebruikt.
If we are full of ourselves,
als we vol zijn van onszelf,
we think we know everything.
En we denken van, ja, we weten alles.
We think we have all the answers.
En we denken van, ja, we hebben alle antwoorden.
We can solve all the problems.
We kunnen alle problemen, kan ik zelf oplossen.
We will always be in the way of the Lord.
Dan zullen we altijd de Heer in de weg staan.
It's a humble spirit.
Een nederige geest.
That's needed for the spirit-filled life.
Die nodig is voor het geestvervulde leven.
It's say that are weak.
We zullen zwak moeten zijn.
That see God works.
Diegene zal God zien werken.
Another thing is patience.
Een ander punt is geduld.
Patience, we find impatience with babes.
We vinden ongeduld bij kinderen.
As we grow in the Lord, we should become more patient.
Op het moment dat we groeien in de Heer, zullen we meer geduldig worden.
We would probably not all become Andrew Murray.
We zullen misschien niet allemaal worden als Andrew Murray.
Or any of these great men of God.
Of een van deze andere grote mannen van de Heer.
Because of various reasons.
Om verschillende redenen.
But still, the Lord might use us in a mighty way.
Maar toch zal de Heer ons gebruiken op een machtige manier.
Maybe in our own area.
Misschien in onze eigen omgeving.
Maybe in the school.
Misschien op school.
Wheresoever the Lord has put you.
Waar dan ook, waar de Heer je geplaatst heeft.
He wants to use you.
Hij wil je gebruiken.
The Lord, if you really trust him.
Als je de Heer echt vertrouwt.
He will even use you in the revival.
Hij wil je zelfs gebruiken in opwekking.
What is important in this regard is that the spirit-filled life to a very large extent stays an act of will.
Act of?
Act of will.
Will.
Ja, yeah, will.
Dus wat belangrijk is in dit geval is dat het in het geestvervulde leven gaat om de daad van onze eigen wil.
I would like to read the passage from Austell Chambers, from his My Utmost for His Highest.
Dus ik wil het gedeelte lezen uit het boek van Austell Chambers en het boek heet Geheel voor Hem.
Dit is April 17.
Het is van 17 april.
He is such a joy to myself.
Dit is, vind ik zo prachtig.
You should really, if you don't have this book, you should get it.
Als jullie dit boek niet hebben, koop het.
Seems to me that some of his brethren know it, so they can help you to get one.
Ik zie dat hier een aantal broeders het boek kennen, dus misschien kun je via hun eraan heen komen.
Dan is ook in Nederlands.
Heel goed.
Oké. Okay, so I would like to read April 17. Have you ever had a crisis in which you deliberately and empathetically and recklessly abandoned everything?
Heb je ooit eens een crisis gehad in je leven waarin je alles verloren bent?
Abandoned everything, nee?
Ja, waar alles uit verband is.
It is a crisis of will.
Het is een crisis van onze wil.
You may come to it many times externally.
Je kunt er misschien op vele momenten gekomen zijn.
Op uiterlijke, externally.
Ja, op uiterlijke manieren gekomen zijn.
But it amounts to nothing.
Maar het leidt tot niets.
The real deep crisis of abandonment.
Dus de echte diepe crisis van verlatenheid is.
Abandonment is onze oorgave, nee.
Oké, dus de echte diepe crisis van overgave, die wordt alleen innerlijk bereikt.
Is reached internally, not externally.
Niet uiterlijk.
To give up external things may be an indication of being in total bondage.
Dus het opgeven van uiterlijke dingen kan een indicatie zijn van het feit dat we volledig in gebondenheid zijn.
Sometimes we find that Christians give up things.
Dus we kunnen soms zien dat christenen bepaalde dingen opgeven.
But that can often be something that's just out of their own natures.
Het kan, maar dat is meestal datgene wat ze uit zichzelf opgeven.
Trying to prove something.
Om iets te bewijzen.
And they may still be in bondage.
En dan zullen ze nog steeds in die gebondenheid zijn.
Fleshly Christians.
Ware christenen.
Ja, fleshly. Even though.
Of vleeslijke christenen.
Even though they give up things.
Zelfs wanneer ze dingen opgeven.
I proceed. Have you deliberately committed your will to Jesus Christ?
Heb je volledig je wil overgegeven aan Jezus Christus?
It is a transaction of will, not emotion.
Het is het is iets wat om de wil gaat, niet om een of andere emotie.
The emotion is simply the guilt edge of the transaction. You may feel emotion when you do this.
Sorry?
You may feel some emotion.
Het kan zijn dat je daar weer iets voelt.
If you allow emotion first, you will never make the transition.
Maar op het moment dat je je emotie als eerste laat gaan, dan zal het nooit echt plaatsvinden.
Do not ask God what the transaction is to be.
Vraag God nooit wat, wat die overgave zal zijn.
But make it in regard to the thing you do see. That's the thing that, or the way that the Lord has spoken to you in whatsoever regard it might be.
Dus doe het op de manier zoals de Heer tegen je gesproken heeft.
Either in the shallow or the profound place. Shallow or profound. Vlak of diep.
Maar doe het vlak of diepe plaats.
I'll just read this also in the English. It's slightly maybe also difficult to translate. He says, if you have heard Jesus Christ's voice on the billows, let your convictions go to the wind. Let your consistency go to the winds, but maintain your relationship to him. So wat hy hierso sê is, wanneer jy by daardie geleentheid kom en jy die Here so totaal vertrou, dan moet jy bereid wees om konsekwentheid by die deur te laat uitgaan. Jy moet bereid wees om jou oortuigings by die deur te laat uitgaan. Maar jou verhouding met Jesus te bewaak. Sometimes our convictions stand in the way of a close relationship with God.
Soms staan onze overtuigingen in de weg in onze relatie met de Heer. Is er trouwens iemand die dat even kon vertalen vanuit Zuid-Afrika naar Nederland?
Okay.
Want ik heb het niet gevolgd.
Dat is juist voor brother Arjo. Ja, this is, these are deep, deep truths, my brothers. Ja, any one of you have the Oswald Chambers here for the day? It's, what was it, 17 April?
17 April.
Does somebody ask the book, yeah?
For the day.
It's a pity, I should have asked the brethren to bring one with, because I believe some of them do have it.
Dus als een van de broeders die het boek heeft het even mee wil brengen, dan kunnen we 17 april nog lezen.
It was a weakness on my side.
Heb je hem bij je?
Ja. Oké, so it's 17 april.
17 april.
Ja. Yeah. So we should always live within this, it's an attitude, this attitude.
We zullen dus altijd zo moeten leven, want het is een houding.
It's an act of will.
Het is een daad van onze wil.
There's a first step of full consecration.
Het is een eerste stap van volledige overgave.
But there's also a life of consecration.
Maar het is ook een leven van overgave.
In which the Lord forms us.
In, waarin de Heer ons vormt.
Breaks us.
Ons breekt.
Molds us.
Ons vervormt.
Put us in the fire.
Ons in het vuur houdt.
And while we're in the furnace.
En als we daar zijn.
The gold will come forth.
Dan zal het goud geopenbaard worden.
If you don't put the gold into the furnace.
Als je het goud niet in de oven plaatst.
You will never be able to make a nice ring. Or any beautiful thing out of the gold.
Dan zul je nooit in staat zijn om, om bijvoorbeeld een prachtige gouden ring te maken.
God can only really use us.
God kan ons alleen gebruiken.
If we're willing for the furnace.
Als we bereid zijn hiertoe.
To change in all aspects in our lives.
Om in elk aspect van ons leven te veranderen.
To not be committed to our convictions.
Laten we niet ons toewijden aan onze overtuigingen.
Because our convictions so often is just man-made things.
Want onze overtuigingen zijn zo vaak zelfgemaakte dingen.
But be committed to Jesus.
Maar laten we ons toewijden aan Christus.
I've talked about this yesterday evening.
Ik heb hier gisteravond over gesproken.
And the lecture of yesterday evening should actually have come just after this one.
Maar de onderwijzing van gisteravond zou eigenlijk meteen hierna moeten komen.
But because so many new people arrived today, I decided to just change it slightly.
Maar omdat er zoveel mensen, nieuwe mensen vandaag zijn, heb ik gekozen om het iets te veranderen.
I'll end with this very nice quotation.
Ik wil met deze prachtige quote eindigen.
One man's carnality.
Een mans vleeselijkheid.
Is another's humanity.
Is de menselijkheid van een ander.
One man's carnality is another's humanity.
One man's carnality is another's humanity.
Yeah,
humanity.
You must translate it.
Dus de vleeselijkheid van iemand.
Bewijst
de menselijkheid van een ander.
So for one person, what he or she does might be in the flesh.
Dus wat iemand anders doet kan in het vlees zijn.
Might be carnal.
Kan vleeselijk zijn.
But that very same thing which a different person does.
Maar precies hetzelfde ding wat iemand anders doet.
Might be just the way that he or she is in a humanness.
Kan zomaar zijn dat iemand juist op die manier gewoon is als mens.
We should never judge.
We zullen dus niet moeten oordelen.
We don't see the heart.
Omdat we het hart niet zien.
We shouldn't be judgmental.
We zullen dus niet snel geneigd moeten zijn om te oordelen.
The spirit-filled life.
Het geestvervulde leven.
Is a life of complete love.
Is een leven van volmaakte liefde.
Not human love.
Geen menselijke liefde.
But God loving through us.
Maar Gods liefde door ons.
Let's live this life.
Laten we dit leven leven.
I can maybe just mention tonight. I've talked about a little bit about revival thus far.
Ik heb hiervoor al eventjes gerefereerd aan opwekking.
And tonight I'll come back to the question of prayer.
En vanavond zal ik terugkomen op de vraag over gebed.
What is the kind of prayer that leads to revival?
Wat voor soort gebed is er noodzakelijk? Wat zal leiden tot opwekking?
I'll discuss this tonight.
Dat zullen we vanavond bespreken.